denk je bij een kunstenaar ook meteen aan van die ultieme totale vrijheid. Dat je zo'n dromerige schilder voor je ziet in een zonovergoten atelier. Echt zo'n ongebonden romanticus die nergens aan vastzit, weet je wel?
Ja, puur voor de kunst leven, zeg maar.
Precies. Maar wat als die absolute vurige toewijding nou snoeihard botst met de realiteit van het dagelijks leven?
Kijk, en dat is dus echt de fascinerende kern van de bespreking van vandaag. We duiken namelijk in het leven van Frederik Hendrik Hendriks. Dat was een best wel beroemde 19e-eeuwse landschapsschilder van de Veluwe.
Zeker. En we baseren ons op een prachtig oud document, een verhandeling uit 1865, die we hebben gevonden op www.jacobkramer.nl. Jacob Kramer was trouwens een leerling van Hendriks en hij schreef dit als een soort eerbetoon.
Ja, en als je dat leest, het trekt je echt direct een totaal andere wereld in. Je leest over een man die eigenlijk continu balanceerde tussen hele zware religieuze principes, zijn artistieke integriteit en een best wel hartverscheurende opoffering voor zijn familie.
Laten we anders even bij dat atelier beginnen. Want als je je dat voorstelt, 19e eeuws Oosterbeek.
Oh ja, dat is zo'n mooi beeld.
Het was echt een georganiseerde chaos van de natuur. Brokken, boomschors, lappen mos overal. Maar wat ik dus heel bizar vond, tussen al dat groen lagen blijkbaar overal opengeslagen bijbels.
Ja, en dat is dus cruciaal om de man te begrijpen, hè? Hendriks was echt extreem vroom.
Ja, ze noemden hem spottend een fijne, las ik.
Klopt, ja. Voor wie die term niet kent, in de 19e eeuw was dat een bijnaam voor van die hele zware, streng orthodoxe protestanten. Zijn geloof was gewoon alles voor hem.
Het is dus absoluut geen hippe, moderne mindfulness studio waar die even lekker zen ging zitten doen met een herfstblaadje.
Nee, totaal niet. Dit was echt bittere ernst.
Het klinkt voor mij meer alsof hij een soort monnik was. Maar hoe vertaalde die enorme vroomheid zich dan in de praktijk naar zijn schilderijen? Ik bedoel, zag je dat terug?
Ja, heel erg. Voor Hendriks was de natuur zelf, zeg maar, de volmaakte tempel van God. Dus zijn hele werkwijze was daarop gericht. Hij liep niet even het bos bij Wolfhezen in om snel een eik te kopiëren.
Geen snelle schetsen dus?
Nee, hij ging daar zitten en dan observeerde hij echt urenlang, in absolute stilte. Puur om de schepping in zich op te nemen, zeg maar. En pas veel later, thuis in dat rommelige atelier, schilderde hij het dan volledig vanuit zijn herinnering.
Wauw, dus geen vluchtige momentopnames. En hij deed ook niet mee aan modegrillen, toch? Want hij gebruikte volgens Kramer geen felle kleuren, maar vooral donkere tinten met bitumen. Wacht even hoor, bitumen. Is dat niet dat teerachtige spul voor daken?
Exact, ja. Dat werd in de 19e eeuw veel als pigment gebruikt. Het gaf een hele diepe, donkerbruine, ja, bijna plechtige sfeer aan de schilderij.
Bizar eigenlijk.
Ja, maar voor Hendriks ademde die aardse duisternis veel meer de heiligheid van Gods schepping dan de felle, chemische kleuren die toen in de mode raakten.
Dat is prachtig. Maar hij kreeg daar wel flink ruzie door met kopers. Er waren van die rijke, ultra-realistische kopers die gewoon eisten dat elke wolk of tak fotografisch perfect werd nageschilderd. En dan denk ik, wees nou even praktisch, je bent niet schatrijk.
Nee, dat was hij zeker niet.
Waarom slik je je principes dan niet heel even in? Maak gewoon dat takje zoals de klant wil, pak je geld en ga daarna weer lekker verder met je tijen. Waarom weigerde hij dat zo resoluut?
Nou, omdat dat voor hem echt voelde als het verpesten van de schepping. Hij vertikte dat gewoon om de ziel uit zijn landschap te halen, puur om een rijke koper tevreden te houden.
Hij deed dus geen enkele concessie voor zijn kunst.
Precies. Als iemand eist dat je de natuur even oppervlakkig verbetert, dat voelde voor hem gewoon als godslastering, weet je wel?
Maar hier zit dus die enorme paradox. Want voor zijn kunst en die rijke klanten was hij totaal onbuigzaam, maar hij offerde uiteindelijk alles op voor iets anders, zijn gezin.
Ja, hij had 8 dochters. En dan neemt zijn leven echt een dramatische wending.
Want Oosterbeek was fantastisch, maar niet heel praktisch.
Precies. Je woont in de bossen, leeft voor de kunst, maar je moet wel 8 kinderen een goede opleiding en een toekomst bieden.
En dan sneuvelt dat romantische ideaal dus. Hij verhuist met zijn gezin naar Arnhem, in die tijd een behoorlijk grijze, benauwende stad.
Klopt.
En dan nam hij een zwaar en super slecht betaald baantje aan als tekenleraar. Dat moet toch verschrikkelijk voor hem zijn geweest?
Het heeft hem eigenlijk gewoon gesloopt, fysiek en mentaal. Die vrije kunstenaar stierf daar in Arnhem een lange dood. Gewoon puur om een plichtgetrouwe vader te kunnen zijn.
Wat een opoffering.
Ja, en in 1865 is hij ook overleden na een slepende ziekte. Maar Cremer schrijft dus wel dat Hendrik zijn lot accepteerde met een hele kalme berusting. Hij wist donders goed waarvoor hij het deed.
Ja, jeetje. Dat laat je toch wel echt met een andere blik naar kunst kijken. We verheerlijken heel vaak de egoïstische meester die ten koste van alles zijn eigen visie doordrukt, hè?
Altijd, ja.
Maar bedenk dit eens voor jezelf. Als je de volgende keer in een museum staat, wat is nou het echte meesterwerk van Hendrix? Is dat die majesteustueuze, donkere Veluwse natuur op het doek? Of is het die totale, onzichtbare zelfopoffering voor de toekomst van zijn achterdochters? Zeker iets om nog eens rustig over na te denken.